Wij waren in Efeze hoofdstuk 1, vers 4. Efeze 1, vers 4. Hij heeft ons uitverkoren in Christus, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Dat wil zeggen in de gemeenschap, want dat is altijd wat liefde, het begrip liefde, voorstelt. Als geheel. Later komt de apostel daarop terug, maar dat is Efeze 4, de eerste versen, waar in ieder geval vanaf vers 3, u benaastigende te behouden, de eenheid des geestes door de band des vredes, enzovoorts. De eenheid van de gemeente. En in de volgende versen wordt de gemeente weer beschouwd als, die termen staan er niet, maar als één lichaam met vele organen. Die woorden worden niet gebruikt, maar het begrip gaven ontleend aan, laten we zeggen, Romeinen 12 en eventueel 1 Korinthe 13. Die begrippen worden daar wel degelijk gebruikt. En in Romeinen 12 en 1 Korinthe 13 wordt daarmee beschreven de verschillende functies van de verschillende leden van één lichaam. Het gaat dus wel degelijk om de eenheid van dat ene lichaam. In gemeenschap met elkaar. Vandaar dat de korte zinnetjes, noem ik ze altijd, de korte zinnetjes in Romeinen hoofdstuk 12 beginnen met de liefde zij ongeveinsd. Begint met het begrip liefde als uitdrukking van praktische gemeenschap. Elkaar tot hand en voet zijn heet dat ook in een min of meer Nederlandse uitdrukking, maar ontleend aan 1 Korinthe 12. Daarna komen wij in vers 5 van Efeze 1, waar gezegd wordt, Christus die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen in de Statenvertaling, en dat door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. En dan tot prijs der heerlijkheid zijn er genade. Hoe krijg je al die bijzinnen erbij? Maar ik hoop dat duidelijk is dat in vers 5 gesproken wordt over dat wij tevoren verordineerd zijn tot aanneming tot kinderen. Maar dat had natuurlijk moeten zijn tot zoonstelling. Want sinds wij in Christus zijn, zijn wij kinderen van God. Niet dat moeten wij nog een keer worden of zo. Dat is verleden tijd. Dat wil zeggen, dat is in het verleden gerealiseerd. En het is in het heden nog steeds van toepassing. En dat zouden wij ook blijven. Ik las het trouwens net ergens, ik weet niet meer waar. Ik las hem net voor ergens over kinderen. De kinderen zijn. Waar las ik dat nou? In Filippenzen dan? Ja, in Filippenzen 2, vers 15 was dat. Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde. In de zin van uit God geboren zijnde. Maar natuurlijk met het zicht op de positie die wij dan op grond van geboorte toch hebben. Kinderen Gods, dat is wat wij zijn. En wij zijn onderweg naar de toekomst. En daarover spreekt de uitdrukking dus ook, hè, van vers 5 van Efeze 1. Tevoren verordineerd. Dat betekent letterlijk tevoren de toekomst bepaald. Of gewoon de toekomst bepaald. Nou ja, tevoren, dat is duidelijk. Het gaat over de toekomst. De eindbestemming bepaald. Ik kan het altijd wel redelijk vlot zeggen. Want verordineren is horizo, dat is ons woord horizon, maar dan als werkwoord. En een goed Nederlands woord voor horizon is einder. Dus dat lijkt me duidelijk genoeg. Het einde, de bestemming noemen wij het dan, de bestemming bepalen. Het woord einde is een eigen leven gaan leiden, vandaar dat wij de begrippen doel en einde in het Nederlands ook aan elkaar hebben verbonden bij gelegenheid. Een doeleinde, ik weet niet, wordt het nog gebruikt eigenlijk? In de praktijk niet meer, hè? Alleen niet meervoud, geloof ik. Maar, doeleinden, maar dat is twee keer hetzelfde, hè? Dat is een pleonasme. Dat is net zoiets als een verzoendeksel. Dat is twee keer hetzelfde. Het is twee keer de vertaling van één en hetzelfde woord. En doeleinde, einde is doel en doel is einde. Er is geen verschil tussen. En bij het lezen, ja, dan heb je nog einddoel. Dat is helemaal overdreven, maar doe maar. Maar als bij het lezen van die termen einde moet je altijd even denken doel. Als je je Bijbel leest. Want het is een veel sterker begrip dan alleen maar einde in de zin van er houdt iets op. Het idee is altijd dat een bestemming bereikt is. Het zit er gewoonlijk aan vast. Soms heel nadrukkelijk, soms niet zo nadrukkelijk. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar dat orizo, dat zou zonder meer duidelijk moeten zijn. En dan komt er het voorzetsel voor pro orizo. Wat ik persoonlijk... je zou het kunnen weglaten. Mits je een goede vertaling hebt voor orizo. Maar die hebben wij niet. Er staat verordineerd. Dat is niet helemaal correct, denk ik. Maar met pro ervoor, dan betekent het dus de bestemming bepaald hebben. Of de bestemming bepalen. Dat van tevoren gebeurt, zit daar dan al in. En dat woord hoef je dan niet meer apart te vertalen. Pro, horizo. Horizo zou ook genoeg geweest zijn, maar pro ervoor, dat drukt nog sterker uit van het is van tevoren bepaald. Zo werkt het nou eenmaal in het Grieks. Als je een woord wilt beklemtonen... of versterken eigenlijk, dan wilt wel eens mogelijk zijn om er een voorzetsel voor te zetten. Dat doet men dan ook, plakt het er gewoon aan vast. En sommigen denken dat je het dan apart moet vertalen, maar dat is niet zo. Kan je doen als dat in het Nederlands zou kunnen. Origo, verordineren. Maar in verordineren zit niet het begrip toekomst, einder. En vandaar pro-origo, dat is mooi voor ons, dan weten we het heel zeker. Tevoren verordineerd. Wij kennen het woord als predestinatie. Dat loopt via het Latijn. En voor het gemak zeg ik dan maar, loopt via het Engels. Want destiny, dat is de bestemming. Het destiny, je doel, je bestemming, je eindbestemming, je einddoel, je doeleinde... wat het maar is, destiny. En destineren is de bestemming. Natuurlijk, bepalen voor de toekomst. En daar komt het woord pre, van pro, tevoren. Destinatie vandaan. Ik heb in de Calvinistische leer van uitverkiezing... nooit een verschil kunnen vinden tussen... wat men noemt uitverkiezing en wat men noemt predestinatie. Ik heb het nooit kunnen vinden. Misschien ligt het aan mij, want ik kan nou niet zeggen dat ik uitgebreid Calvijn bestudeerd heb. Waarom niet? Nou ja, dat weet ik niet. Maar ik heb het nooit kunnen vinden. Hier in de Bijbel zijn er twee dingen. Uitverkiezing heeft van doen met het verleden. Men is ergens uit... gekozen. En als het als praktisch begrip is, men is ergens uitgehaald. Nou, dat was het ook in verband met Israël, want de Heer had niet alleen maar zijn oog op hen laten vallen, hij had hen ook daadwerkelijk eerst verlost uit Egypte en zei, gij zult mij een uitverkoren volk zijn. Het was niet maar iets van, neem een getal in je hoofd. Of neem een volk in je hoofd, zo heet dat, hè. Nee, de Heer had het gepraktiseerd, had het, dat wil zeggen, had er een gestalte aan gegeven. En dat was het dan. En zo is het met uitverkiezing. Wij zijn gekozen, maar daarmee ook gehaald uit die wereld uiteraard. Waar anders uit moet ergens uit zijn. Dus uit de wereld, uit de volkeren, wat het maar is, uit de mensheid en zo verder. De term uitverkiezing heeft dus van alles van doen met het verleden En dat uiteraard naar het heden toe. Dat wil zeggen, als Israël was uitverkoren, betekende dat oorspronkelijk, dat was de meest praktische en voor de hand liggende betekenis, ze waren uitgeleid uit Egypte, door de Heer zelf. Van hun verleden verlost, en dan stonden ze bij een nieuw begin, en moesten ze kennis nemen van hun status quo, hè, waar ze nou terechtgekomen waren. In de woestijn. En hoe moest het nou verder? Nou ja, daar kregen ze de gebruiksaanwijzing mee. Ach, ik moet natuurlijk zeggen, ze kregen netjes de wet en een grondwet mee. Dat heb je zo met een natie, met een volk enzovoorts. En ze moesten daarmee leren leven. Wat ze nooit hebben gekund, maar dat is de rest van de geschiedenis. Niettemin... Die uitverkiezing van Israël, die was niet gerealiseerd, had niet zijn einde gekregen in de verlossing uit Egypte. Ook niet bij de aankomst in Canaan, ook niet bij het begin van het koningschap van Israël en ook niet bij de terugkeer uit het Babylonische ballingschap. En ook niet bij de komst van de Messias, zal ik maar zeggen, in het verleden. Kortom, die dingen moeten nog gerealiseerd worden wanneer zij alsnog geplaatst zullen worden onder een nieuw verbond. Het nieuwe verbond namelijk. Dat wil zeggen, er is een vervolg op die uitverkiezing. Maar die had u al begrepen. Zo is het eigenlijk voor Israël ook. Ze waren uitverkoren, maar dat had betrekking op het verleden. Maar waar het gaat om de toekomst, waarin ze sindsdien onderweg waren, heet dat predestinatie. Maar wat is dan de bestemming? En op korte termijn... is 40 jaar korte termijn. Op korte termijn was het, de Heer zou hen brengen naar het beloofde land. Naar het land dat hij hen beloofd had, overvloeiende vermelk en honing, en hij zou hen brengen in de rust. En ze zouden dat land erfelijk bezitten, hetgeen tot op heden nog nooit gerealiseerd geworden is geworden. Hebben jullie nog? Dat komt ook pas in de wederkomst van Christus. Maar eigenlijk moet ik zeggen, dat komt pas wanneer zij inderdaad tot de Heere bekeerd zullen zijn. En de Messias als zodanig zullen aanvaard hebben als volk. Dat is in de toekomst. Maar hier worden dit soort dingen op ons van toepassing gebracht, die ons tevoren verordineerd heeft tot zo'n stelling. Dat had er moeten staan. Ik weet ook niet waarom het zo niet vertaald is. Ik denk, het enige argument wat ik na al die jaren heb kunnen bedenken is dat het een begrip is dat de vertalers niet gekend hebben. En ze konden er zich kennelijk ook niks bij voorstellen. Dat is jammer. Maar dat is het enige excuus wat ik voor hen kan verzinnen. Want hier staat inderdaad het woord voorstellen. U weet these, thesos, thesis is een stelling. Dat weet u toch? Een these en een antithese enzovoort. Een stelling, dat woord is het. En huios, ja, dat is zoon. Dus het kan niet missen. Het is dus zo'n stelling. En als je het vaak genoeg zegt, zeg ik altijd, hebben we geen moeite meer met het woord. En als het al niet in het woordenboek stond, dan is de kans groot dat na verloop van enige tijd het alsnog als een nieuw Nederlands woord in het woordenboek wordt opgenomen. Je went er maar aan, zo'n stelling. Of je krijgt aanstelling tot zonen. Maar ja, waarom zou je het zo moeilijk doen? Zo'n stelling. Of men in andere talen daar een woord voor heeft, dat weet ik niet. Het enige wat ik weet is dat de term een goede beschrijving geeft van een volstrekt, maar dan ook volstrekt bekend oudtestamentisch beginsel dat men waarschijnlijk over het hoofd gezien heeft, maar daar ook wordt weergegeven door een woord waarvoor wij geen Nederlands equivalent hebben. Hè? Dat is dat woord begoor. U weet wel, dat wij vertalen het dan met eerstgeboorte of eerstgeboorterecht. Wat we maar willen en hoe het maar uitkomt. En aanstellen in het eerstgeboorterecht, misschien ook wel, dat heugt mij niet, maar ik weet niet of het als werkwoord ooit gebruikt wordt in de Bijbel, zo uit mijn hoofd. Maar het maakt me verder ook niks uit. Maar het is een volstrekt Bijbels beginsel, en zelfs ouder dan de roeping van Israël, al heeft de roeping van Israël daar alles mee van doen. Aanstelling tot zonen, dat is een Bijbels beginsel, want zonen in principe, ja, ze moeten eerst geboren worden, maar dat worden geiten ook. En dat hebben ze mij verteld tenminste. Dus dat betekent niks. Als je zegt, ja, mijn zonen worden toch geboren, dan zeg je, oké, maar daar gaat het niet over, toch? Afgezien van dat ook in het Nederlands het begrip zoon toch in de eerste plaats dan nog duidt op een volwassen afstammeling, dan wel erfgenaam. Of het moet nog iemand, hij moet nog volwassen worden dan, maar daar gaat men wel vanuit. Dat er eigenlijk, kijk, als er ineens een zoon zou geboren worden in zo'n gezin met allemaal meisjes, 3 tot op heden, dan roept men meteen, hé, een zoon, een erfgenaam. Maar ja, we hebben de wet veranderd. Dus als er nu nog een jongetje geboren wordt in het gezin van prins Willem-Alexander en prinses Maxima, ja, jammer dan voor hem, maar ze hebben de wet veranderd. Omdat het altijd maar meisjes waren, zal ik maar zeggen. Toen maar weer. Maar anders zouden ze zeggen, een zoon. Zie, een zoon. Ruben, heet hij dan, hè. Zie, een zoon, een erfgenaam. Want de echte betekenis van het woord zoon ligt het dichtst bij het begrip erfgenaam. Eigenlijk is opvolger beter. Sterker ook trouwens, want bij erfrecht denken wij iemand erft bezittingen, materiële bezittingen. Maar bij opvolging denken wij niet uitsluitend, denk ik, aan materiële bezittingen. Maar veel meer dan dat, met name ook aan een positie. En daarmee een functie die overgedragen wordt. En in de Bijbel valt dat ook onder zoonschap. Of dat erfrecht heet, sorry, dat woord op zich heb ik nooit bestudeerd, dus ik zou het u niet kunnen vertellen. Maar over erfrecht gaat het. U weet uit Genesis, ik neem aan dat ik dat niet allemaal met u op hoef te zoeken, maar ik roep het alleen maar op. U weet uit Genesis, daar heb je een meneer die heet Jubal. En dat is de vader van allen die mondorgel speelden of zo. Wat was het? Die orgelen bouwden. Whatever, wat het maar waren, maar in ieder geval muziekinstrumenten. Maar u begrijpt dat dat niks met, tenminste hebben ze mij verteld, dat het niks met biologische voortplanting te maken heeft. Hè? Maar de man werd vader van al die orgelbouwers, dat zijn dus zijn zonen. Maar ze stamden niet eens van hem af, is het idee. Misschien ook wel, maar dat is niet de gedachte in die uitdrukking. Dan heb je Tubal Cain, heette die geloof ik. En die was dan de vader van alle smeden. Dus die heeft de metaalbewerking uitgevonden, ontwikkeld, dan wel ontvangen en ontwikkeld. En heeft anderen onderwezen. En dat waren dus zijn opvolgers. In de loop der generaties. Maar het heette zijn zonen. Zo heb je trouwens in honderden jaren later, duizenden jaren later, heb je zogenaamde profetenzonen. En er zijn er inderdaad die denken dat dat kinderen waren van profeten. Maar dat is een misverstand. Dat waren gewoon leerlingen. Dat heette de zonen. En je kunt aantonen in de Bijbel dat priesters, zowel als profeten, werden aangesproken met vader. Dat is trouwens in de Rooms-Katholieke Kerk nog zo. En het heeft met biologische voortplanting daar niets van doen, naar men ons tot op heden heeft weten wijs te maken. Maar goed, dat soort dingen meer. Je moet even wennen aan het begrip. Maar zoon, dat spreekt niet over biologische vorm. Het heeft, als je mij vraagt, helemaal zelfs niks mee van doen. Dat een biologische afstammeling wellicht als eerste in aanmerking komt, of op zijn minst in aanmerking komt voor opvolging dan wel erfrecht, ja, dat ligt voor de hand, maar het wordt daardoor niet bepaald. Het wordt zelfs bepaald gewoon door de vader zelf. Is het idee. En omdat vader zich soms misdroegen, heeft men er toen wetten voor gemaakt. En bovendien, omdat de overheid graag ook nog wel wat wil ontvangen van die erfenis, zijn er ook nog wat wetten over gemaakt enzovoort. Dus ja, in Nederland kennen we het niet meer helemaal zo goed. Maar in de, wat je in de Bijbel domweg vindt, is dat er sprake is van opvolging te beginnen bij Adam. Dat wil zeggen, aan Adam wordt het een en ander gegeven. Ik heb het niet over materiële dingen. Wordt het een en ander gegeven van Gods wegen, opdrachten eigenlijk. En er werden profetieën over hem uitgesproken, waarmee hij dus belast werd. En daarna is de vraag, wie erft dat? En het antwoord is, nou niet al, al zijn afstammelingen, maar één. En die wordt dan de opvolger van Adam als hoofd van de menselijke familie. En zo vind je dan een lijst in Genesis. En die loopt dan via, niet eens via Kain. U weet Abel dat, nou ja, oké. Niet oké, maar vooruit. Zijn naam betekent leeg en dat laten we dan maar zo. Dus dan bleef Kain over, die was trouwens de oudste. En, maar die wordt niet de opvolger van Adam, dat wordt Seth. Die trouwens in de plaats gesteld wordt van Abel. Zodat bij Kain en Abel ook al de lijn bepaald was. Niet via Kain, maar via Abel. Niet via de oudste, maar via de tweede in dit geval. En zelfs dat is niet een regel, hoewel dat veel voorkomt. Niet de eerste, maar de tweede. Maar zelfs dat is niet een regel, want er zijn nog een paar uitzonderingen op ook. De regel is namelijk dat het van door de vader bepaald wordt. En de uitzondering is dat niet die vader dat bepaalt, maar dat de Heer het bepaalt. Vooral als het gaat om dingen die de Heer zelf gegeven heeft. Of om een positie die God zelf heeft ingesteld. Dan is de vraag, wie volgt op? En daar heeft de Heer zelf de hand in. En dat dat vaak de tweede is, dat is omdat het illustratief is voor het algemene beginsel, dat niet deze schepping blijvend is, maar de volgende, de tweede. Een nieuwe schepping namelijk. En dat beginsel herhaalt zich op vele niveaus in de Bijbel. En het wordt geïllustreerd in elke keer dat zo'n eerste gepasseerd wordt door een tweede. En die krijgt dan begoer. En die wordt dan ook begoer. Dat maakt allemaal niks uit in het Hebreeuws, dat is hetzelfde. Hè? Of die wordt gebegoerd. In het eerstgeboorterecht aangesteld. Huh? Ja. Toen Jacob zijn zonen zou zegenen, kwam eerst Ruben. Nou, hij had stiekem in het verborgen, in het geheim, had hij Jozef en zijn zonen al voorgetrokken. Maar ja, als het over Jozef gaat, gaat het toch altijd over in het geheim. Het is toch altijd verborgen. Maar goed, dat was Genesis 48. En in Genesis 49 roept hij zijn zonen. En dat begint dus bij Ruben, want het was de oudste. Vandaar ook zijn naam, Ruben. Kijk, een zoon, een erfgenaam. Want daar zitten we natuurlijk allemaal op te wachten. Want we hebben het verhaal van de aartsvaders gevolgd. Abraham, Isaac, Jacob, noem het verder gaan. En kijk, daar heb je Ruben. Dus vader roept Ruben bij zich en hij zegt, Ruben, gij zijt het. En daarna zegt hij, maar toch niet. Heb je dat wel eens gelezen? Ik vind hem heel mooi. Nou, niet voor Ruben, maar ik vind hem wel aardig. Toch niet. Ik denk wel eens, die Fransen gaan er nog onder gebukt, maar... Want dat zijn hoofdzakelijk en primair en eigenlijk Rubenieten, voor zover ik weet. Hè? Dat is in Genesis 49, vers 2, waar Jacob zegt, komt samen en hoort gij zonen van Jacob en hoort naar Israël. Dat is hij ook. Maar Israël is een titel, zeg ik dan altijd maar gemakshalve, hè. We zeggen heten zo, maar wij maken in het Nederlands onderscheid tussen namen en titels. Dat is mooi, dus dan kan ik voortaan zeggen, Israël is een titel, dat is wat makkelijker. Want titels kunnen vererfd worden, dat weet u. Hè? En zo is het maar net, dat gebeurt hier ook. Hoor naar Israël, uw vader. Dus dan begrijp je waar het over gaat. Over wie erft de titel? Wie wordt hierna Israël? En dan staat er: Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin mijner macht. De voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Gij zijt mijn eerstgeborene. Maar hij werd het niet, hè? Want er staat in vers 4, snelle afloop als der wateren. Dat wil zeggen, onbetrouwbaar. Zo heb je een plas water en zo loopt het weg, hè? Je bent het zo kwijt als je niet oppast, dat water, het loopt zo meteen weg. Gij zult de voortreffelijkste niet zijn, zodat je nu meteen een synoniem hebt voor eerstgeborene. Mag je niet ontgaan, de voortreffelijkste. Ja. Want gij hebt uw vaders leger beklommen toen hebt gij het geschonden. Hij heeft mijn bed beklommen. Dat is kennelijk bedoeld voor die broers. Hoewel die dat waarschijnlijk wel geweten zouden hebben. Maar hij wordt vervolgens gepasseerd. Hij was wel de oudste. Het wordt later ook nog aangehaald. Dat naar aardse maatstaven Ruben de oudste is. En dus het eerste genoemd moet worden in de rijen van de stammen van Israël. En er staat erbij, maar niettemin, het eerste geboorterecht ging naar Jozef. Ik word altijd gecorrigeerd. Ze zeggen, het ging toch naar Efraïm. En dan zeg je, ja, dan staat in mijn Bijbel, ging naar Jozef. Toch. Via een omweg, maar het was Jozef, hè. En via Jozef naar Efraïm. Maar het punt is dat wij dus in ieder geval in Genesis uitdrukkelijk bepaald worden, in ieder geval in de geschiedenis van de aartsvaders, maar eigenlijk al sinds Genesis 1 bepaald worden bij dat hele idee van eerst geboorterecht. Dat woord, heb ik u dat wel eens verteld? Wij komen aan dat woord eerst geboorterecht via de Septuaginta, via de Griekse vertaling van het Oude Testament. Die stamt al van voor Christus. En wij hebben in het Nederlands die term gewoon overgenomen vanuit het Grieks naar het Nederlands. Eerst geborene, prototokos. Enzovoort, een enig geborene, monogenes, met zijn termen uit de Septuaginta. En die komen vanuit de Septuaginta in het Nieuwe Testament terecht. En van daaruit zijn ze letterlijk vertaald met een woordenboek in de hand, bij wijze van spreken, naar het Nederlands. Maar het zijn zeer verwarrende termen. Je moet gewoon leren wat het echt is, namelijk begoor. De erfgenaam, het hoofd van de familie, hoe zeg je dat? De erfgenaam van de titel. Zo gaat dat. Nou ja, zo ging dat tot aan de Franse Revolutie aan toe, denk ik altijd. En sinds Thorbeck uitgestorven, maar vooruit. Maar dat is het idee. En dat heet zoonstelling, de aanstelling als zoon, namelijk als opvolger. En als u wilt, in het erfrecht. Maar goed.
Is dat in 26 ook een beetje dat het steeds met het afgezonderd, dat Jozef afgezonderd?
Dat is een ander synoniem voor hetzelfde begrip. Jozef de afgezonderde van zijn broederen.
Ja,
die uitdrukking, ja. Dat wordt later nog eens zo genoemd. Maar dat betekent precies hetzelfde. Hij is, hoe zeg je dat? De eerste onder gelijken, heet dat. Hè? Hoe heet dat? Primo inter pares. De eerste onder gelijken. Dat wil zeggen, hij hoort bij die broederen. Dat duidt op de eenheid van het hele stel. Maar hij is toch afgezonden. Dat wil zeggen, neemt tussen die broeders een bijzondere positie in. Dat is trouwens binnen de gemeente ook van toepassing, dat hele begrip. Maar dan zijn we terecht in Romeinen hoofdstuk 8. Waar staat dat Christus de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En als ik het moet uitleggen, dan zeg ik altijd meteen, er staat onder in het Nederlands, maar er staat in het Grieks en dat betekent samen met. En bovendien kan ik er meteen aan toevoegen dat Hebreeën 2 zegt dat Christus zich niet schaamt om zijn broederen te noemen. En dat bevestigt alleen wat ik nu zeg. Wij zijn broederen, broers van de Heer Jezus. En met Christus, dat is Romeinen 8, zijn wij erfgenamen van God, dus. En dus mede-erfgenamen met Christus. En dan verderop in Romeinen 8, opdat hij de eerstgeborene zou zijn samen met vele broederen. Die dus delen in zijn eerstgeboorterecht. Niettemin, hij is het hoofd van de gemeente, hij staat boven ons. Maar wij vormen niettemin één geheel. Dat mag niet al te moeilijk zijn trouwens. Want de broers van Ruben, zal ik dan maar zeggen, om hem ook eens iets aardigs over hem te zeggen. De broers van Ruben, ze maakten allemaal deel uit van de zonen van Jacob. En daarmee van de stammen van Israël vervolgens in de geschiedenis. Ze waren allemaal Israëlieten, erfgenamen van de beloften die in Israël gedaan waren. Maar het neemt niet weg dat als je binnen die stammen er één moest aanwijzen die specifiek de zaken moest beheren, aan wie het was toebetrouwd, die erover ging, was het Jozef. En vandaar Jozef, de afgezonderde zijne broederen. Gewoonlijk komt men niet verder dan vast te stellen dat Jozef dus apart ergens zou leven, los van zijn broederen. Vandaar dat men hem dan makkelijk kan aanwijzen in Brittannië. Van oudsher, over zee, maar ik vind het te ver gezocht. En bovendien wat te platvloers. Wat erg platte toepassing van zo'n uitdrukking. Maar afgezonderd in de zin van in de zin van zondert mij af, dezelfde uitdrukking, de zonen van Aaron, dat ze mij het priesteraam bedienen. En die woonden niet apart in op een eiland, op Capri. Of zo. Hè? Nou, waar het maar was, welk eiland. Maar in tegendeel, ze woonden onder het volk, maar hadden een bijzondere positie. En dat is de positie van Jozef als eerstgeborene. Dat komen wij dus ook inderdaad wel in de Bijbel tegen. Maar onthoud wat het is. Zo'n stelling is dus van bovenaf aanstellen als opvolger, dan wel erfgenaam. Als bezitter. Dat is wat het is. En zo werd het natuurlijk toegepast op Christus. Maar meer algemeen, men zou begrijpen dat dat net zo goed, net als de begrip uitverkiezing, van oorsprong werd toegepast op Israël. Want die lijn die bij Adam begint, die komt terecht bij Abraham. En dan niet bij Ismaël, maar bij Isaac. En dan niet bij Esau, maar bij Jacob. En dan niet bij Ruben, maar bij Jozef. We praten over eerstgeboorterecht, hè? Even niet over koningschap. Want dat werd dan afgezonderd, werd weer tussenuit gehaald en specifiek gegeven aan Juda. En ook het priesterschap, wat thuis hoort bij de eerstgeborenen, werd ook gegeven aan een andere stam. Maar goed, dat vervult zijn functie in de loop van de geschiedenis. Dat is nu het punt even niet. Het gaat om de hoofdlijn van de eerstgeborenen. En de hoofdlijn loopt niet over Juda en ook niet over Levi, maar over Jozef. Israël, dat heb ik u wel eens uitgelegd, hè? De hele familie mag dan Israël heten, maar wie gaat daarover? Waar is het hoofd van de familie? Waar adresseer je post aan enzovoort? En wie is wettelijk aansprakelijk, om zo te zeggen? Wie kan door de wet erop aangesproken worden? Dat is Jozef, ja. En via Jozef Efraïm. Maar ik bladerde even voor de goede orde naar Exodus 4... Want de vorige keer hadden we het over het verleden gekozen uit. Maar nu hebben we het niet over hetzelfde. We hebben het nu over wat is de eindbestemming? Wat is er het doel van? En het doel is uiteraard dat ooit Israël als volk, nou ja, de wereld zal regeren. Of dat de wereld, de volkeren geregeerd zullen worden uit Israël. En dan ben ik in Exodus 4... Dat is het logische vervolg op Genesis, waar we in de laatste hoofdstukken van Genesis terecht zijn, nog altijd bij de geschiedenis van Jozef als de de laatste drager, om zo te zeggen, van dat eerste geboorterecht. Dan komt de hele familie komt in Egypte terecht. Maar Jozef is hoofd van die familie. Want hij heeft het eerste geboorterecht geërfd en via hem is het Ephraim. Dan kom je 215 jaar later officieel kom je terecht in de dagen van de uittocht uit Egypte. En van het hele volk. En dan vraag je je af, hoe zit het nu? Want die lui waren inmiddels allemaal overleden, toch? Nou ja, het moet een afstammeling van Jozef zijn die daar erfgenaam van is. En als je hem zoekt, kun je hem vinden. Want in zijn dagen was het uiteraard Jozua. Want die was hoofd van de stam van Ephraim. Want die hoofden van die stammen van Israël werden verzameld om als 12 verspieders uitgezonden te worden. Weet u nog, dat verhaal was dat. En daar vinden we de introductie van Jozua. En die werd prompt de tweede man achter Mozes. En zijn opvolger, logischerwijze. Maar goed, in Exodus 4 lees je in vers 22... Want Mozes wordt nu voor ten tweede malen naar ten tweede malen. Dat is ook een heel verhaal apart, maar hij wordt ten tweede malen naar Egypte gestuurd. En dan staat er in vers 22. Dan zult gij tot Farao zeggen, alzo zegt de Heere, mijn zoon, komma mijn eerstgeborene, waaruit je maar weer ziet dat dat de betekenis is van het woord zoon. Op hoog niveau dan, hè? In het enkelvoud dus. Is er maar één. Mijn zoon, namelijk mijn eerstgeborene, is Israël. En ik heb tot u gezegd, laat mijn zoon trekken, dat hij mij dienen. Want de zoon zal de vader dienen, al was het maar door hem op te volgen. En eventueel door de vader te dienen en zich daarmee te kwalificeren voor de opvolging, als u begrijpt wat ik bedoel. Zo was het in ieder geval met de Heer Jezus, die tot zoon gesteld werd op grond van zijn gehoorzaamheid, zijn trouw, zijn geloof. En van knecht werd hij tot zoon gesteld. Of zijn geboorte daar een rol in speelde, ja, dat denk ik wel. Maar strikt genomen, die zoonstelling, dat is niet op basis van geboorte. En als u dat niet gelooft, dan begint u maar weer gewoon te lezen in Romeinen 9. Nou, daar kom ik zo wel op. Maar laat mijn zoon, dat is dus heel Israël. Dat zoonschap meer specifiek toegewezen is aan iemand in Israël, ja, dat is voor de hand liggend. Dan moet iemand het volk kunnen vertegenwoordigen. En zo was het natuurlijk. Je komt binnen het volk dan terecht bij de stam van Ephraim. En binnen Ephraim kom je vroeg of laat terecht bij Jozua, uiteraard. En die heet net als Jezus. Dat weet je ook, hè. Het is dezelfde naam, feitelijk. Maar in de breedte, de zoon onder de volkeren is Israël. Israël zal worden uitverkoren uit de volken, maar de eindbestemming van het volk is aanstelling tot zonen in de toekomst. En het zal duidelijk zijn, daaraan hebben wij, u en ik, deel gekregen. Via dezelfde route als aan die uitverkiezing, namelijk via de Heer Jezus zelf. Want hij is die zoon dus. Maar dat is het verhaal van vorige keer dan, hè? Wie is er uitverkoren? Wie is Israël? Nou ja, dat is Christus zelf. En buiten hem bestaat er geen Israël. Uiteindelijk niet. Dat gaat om het aanbreken van het nieuwe verbond. En onder het nieuwe verbond uiteraard. En hetzelfde geldt voor zoonstelling uiteraard. Geen zoonstelling zonder Christus. En daar was het dus ook inderdaad het wacht op. Maar hier wordt die lijn gevolgd en wordt die toegeschreven aan Israël als zodanig. En dat is aan het begin van de geschiedenis van Israël als zelfstandig, nou, als natie. Zelfstandig, toen maar. Daar wordt Israël aangeduid als de zoon. En bij de ondergang van het hele volk eigenlijk, althans naar het schijnt, van Israël zijn wij terecht in Jeremia. Want u weet, Jeremia was die profeet die profeteerde 40 jaar lang in de dagen van de ondergang van wat er van Israël nog over was als volk. Namelijk de ondergang van het tweestammenrijk onder de naam Juda en rondom Jeruzalem. En daarna, na de ondergang ervan, was het dus even geen Israël, naar het schijnt. Nou ja, Joden in ballingschap, in Babel. En bij nader inzien ook Israëlieten in ballingschap. Maar die hebben we weggeredeneerd, omdat we de Joden graag Israël willen noemen. Omdat de Joden zichzelf graag Israël willen noemen. Maar je had de Joden in de Babylonische ballingschap en je had de Israëlieten in de Assyrische ballingschap in elk geval. En daarnaast had je beiden over heel de wereld. Hè? Ja. Maar ik ben inmiddels in Jeremia 31. En Jeremia is een beetje... Nou ja, als je structuur zoekt in Jeremia, dat is heel moeilijk. Het is maar de vraag of die profetieën staan in volgorde waarin ze gegeven werden. En de andere is of die profetieën ook in volgorde staan waarop ze vervuld worden. Dat is wat lastig, dat zit wat door elkaar. Het is wat chaotisch. Nou is dat over het algemeen kenmerkend voor alle profetieën trouwens, hoor. Maar in ieder geval, wij vinden in Jeremia de ondergang van het tweestammenrijk alsnog, maar in Jeremia vinden we ook aangekondigd allerlei nieuwtestamentische waarheid met betrekking tot de komst van de Messias en de belofte van uiteindelijk toch weer een verlossing enzovoort. En Jeremia 31 is bekend vanwege vers 31 en wat er verder volgt, al was het maar omdat die versen uitgebreid geciteerd worden in, waar het dan was, in Hebreeën hoofdstuk 8. Want daar wordt aangekondigd, ik zal met het huis van Israël, vers 31. De dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Dat wil zeggen met het tienstammenrijk en met het tweestammenrijk. En als u het mij vraagt, ook in die volgorde, ik zal niet weten waarom niet. Ik zal wel weten waarom wel. Maar goed, daar zullen we het niet over hebben. Een nieuw verbond. Maar u weet, het nieuwe verbond, dat is Hebreeën. Het nieuwe verbond is in werking getreden op grond van en door de opstanding van Christus. Die bij die gelegenheid gesteld werd tot zoon. Ja, ik kan het niet helpen. En gesteld werd dus tot hoge priester en koning van het nieuwe verbond. En dat naar de ordening van Melchizedek. Toen brak dat aan. In nieuwtestamentische tijd. Dat wil zeggen, je vindt hier een sprong vanaf de ondergang van het oudtestamentische Israël, of wat er verdoor moest gaan, helemaal naar de, in ieder geval de opstanding van Christus. Wanneer dat nieuwe verbond zou aanbreken. Maar bij de uittocht uit Egypte, nou bij het begin daarvan, vinden we Israël is mijn zoon, laat mijn zoon trekken. En bij de ondergang van het oudtestamentische Israël, bij de ondergang daarvan, lezen wij in Jeremia 31, vers 9. Zij zullen komen met gewenen, met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken, in een rechte weg waarin zij zich niet zullen stoten. Hier heb je de herder met zijn kudde. Want ik ben Israël tot vader. Komt die gedachtegang weer boven? Ik ben Israël tot vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. En de meest voor de hand liggende toepassing daarvan is dit, dat onder Israël verstaan moet worden. Je bent hier bij Jeremia in het tweestammenrijk. En maar de meest voor de hand liggende is, daar heb ik geen twijfel over, dat onder Israël niet eens verstaan moet worden de Joden, maar dat er specifiek onder verstaan moet worden de 10 stammen. Zoals de naam Efraïm ook eigenlijk aangeeft. Want die 10 stammen, dat 10 stammenrijk heette Israël, 2 stammenrijk heette Juda. Tien stammen heette Israël. En aan het hoofd daarvan stond logischerwijze Efraïm. Als de stam met het eerstgeboorterecht onder heel Israël en dus zeker onder de 10. Heb u die nog? En dan zegt u, maar die waren toch niet meer in het beloofde land in de dagen van Jeremia. Die waren toch meer dan een eeuw tevoren daaruit weggevoerd. Dan zeg ik, ja, dat moet je gewoon doorlezen, natuurlijk. Hoort des Heren woord, gij heidenen, en verkondigt in de koloniën die verre zijn. Hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herde zijn kudde, enzovoort. En als ik eens tijd heb, dan wijs ik wel weer even aan dat het heet hier, o jonkvrouw Israëls, in vers 4. En dat niet Jeruzalem genoemd wordt, maar Samaria in vers 5. En dat het gaat niet over Juda's gebergte, maar over Efraïms gebergte in vers 6. Heb je dat nog? Ja. En de naam Jeruzalem wordt hardnekkig vermeden. Sion wordt genoemd. Maar dat komt omdat daar de troon van David zou moeten staan over Israël. En daarna vers 7, het overblijfsel van Israël. Enzovoorts. En dan heb je nog in het bijzonder de verwijzing naar de kinderen van Rachel. In vers 15, gaat niet uitleggen natuurlijk, maar kinderen van Rachel, en dat weet u, dat waren Jozef en Benjamin. En impliciet dus Efraïm en Manasse. Ja, maar Efraïm dus, hè. En daarna vers 18. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende, gij hebt mij getuchtigd, enzovoorts. Kortom, Efraïm, en dan vers 20. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Heb u dat? Als vervolg op vers 9. Ik ben Israël tot vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. En dan vers 20, is niet Efraïm bij een dierbare zoon. En onder dierbare zoon te verstaan, de eerstgeborene dus. En onder troetelkind zou ik ook maar verstaan, de eerstgeborene. Het liefje van pa, zoals Jozef was. In Genesis 36. Hè? Was 36? 37? Nou, weet ik niet. Doet er niet toe. Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstelijk aan hem, enzovoort. De nadruk ligt hier dus inderdaad op Efraïm, maar het wordt genoemd zoon. Met andere woorden, zoonstelling, erfrecht werd gegeven aan Israël, was bestemd voor Israël. Men was gepredestineerd om tot zonen gesteld te worden. En dus, helemaal teruggrijpend op Adam, om de aarde te onderwerpen en daarover te heersen. En de vijanden van de Joden, die weten dat maar al te goed. Namelijk dat de Joden, die weten soms altijd te vertellen, dat de Joden altijd daarop uit zijn geweest. Om de wereld aan zich te onderwerpen. Dan moet ik zeggen, dat zijn de Friezen ook. en de Franken en de Saksen en wie het maar waren allemaal. En de Kaninevaten en hebben iedereen gehad nou? En de Duitsers, ja, en de Fransen en de Spanjaarden en de Italianen, wie nog meer ook alweer. En de kannibalen en de vikingen en wat wil je nou vertellen? Dus mij zeggen die dingen niks. En of het zo is of niet, ja, wie zal het ze kwalijk nemen? De Nederlanders hebben er ook een handje van gehad in het verleden. Maar het schijnt, het is maar hoe je die dingen interpreteert honderden jaren na datum, hoor. Maar toen maar. Maar het is wel degelijk aan Israël beloofd. Daar beroepen de Joden zich dan schijnbaar ook op. Maar ik moet u zeggen dat de orthodoxe variant binnen het Jodendom heel goed zich bewust is van dat die dingen pas gerealiseerd zullen worden bij de komst van de Messias en niet eerder. En eerder willen ze er ook niet mee te maken hebben met dat soort dingen. En Dat is een van de weinige dingen waarin ze dan bijbels zijn. Namelijk, ons is wat beloofd, maar niet eerder dan dat de Messias komt. Ik ben geneigd te zeggen, het is je beloofd, maar niet voordat je tot geloof komt in de Messias. Maar, toen maar. Dat is een nuance, zullen we maar zeggen, maar geen onbelangrijke. Maar zo is het, daartoe is Israël gepredestineerd. Zeker wel, en het wordt in talloze profetieën uitgebreid beschreven. Maar als het al op iemand van toepassing is, is het op Efraïm. En nu ik hier toch ben, in dit hoofdstuk, en we toch dringend moeten pauzeren, zeg ik toch maar even gauw, dat als je die beloften aan Israël kent, inclusief de beloften met betrekking tot een continu Davidisch koningshuis, dan raak je in grote problemen bij de ballingschap van het tweestammenrijk. Want dan moet je constateren dat er iets helemaal fout gegaan is en dat er van die beloften van God dus niks terechtkomt. Maar dan heb je toch niet goed gelezen. Met name Jeremia 31 dus ook niet, en nog zo wat belangwekkende hoofdstukken in dit verband. Want de belangwekkende van dit hoofdstuk is dat terwijl Jeremia zich bevindt bij Juda en Jeruzalem en bij de ondergang van de Joodse natie en van het Davidisch koningshuis in Jeruzalem, de man profetieën uitspreekt, positief, in verband met bekering, herstel enzovoort. En hij doet dat in verband met de 10 stammen van Israël. Alleen, men leest er overheen. Omdat men onder Israël verstaat de Joden. Ja, maar dat is hardnekkig misverstand. Maar wat er gebeurd is in de dagen van Jeremia, is inderdaad dat die lijn, om zo te zeggen, waarin Israël staat in de geschiedenis, dat die lijn in hoge mate verder loopt, in ieder geval wat het koningshuis betreft, verder loopt via Efraïm. En daarom vind je hier profetieën over Efraïm, Israël. Wie zijn die lui, waar zijn ze, enzovoorts. Want de Heer heeft een boodschap voor ze. Of heeft iets over hen te vertellen. En dat gebeurt hier dus ook. En dieper ga ik er nou niet op in, want het is een beetje buiten ons onderwerp nu. Maar het gaat er maar om dat uitdrukkelijk de Heer hier laat weten, nee, ik heb het oog op Efraïm. Dat is die zoon, dat is de erfgenaam van het eerstgeboorterecht. Dat betekent dat de titel Israël berust bij Efraïm en nergens anders. En wat Juda betreft, nou ja, die gaat wegens ongeloof in ballingschap. Hier. Dus die kan die titel niet met zich meekrijgen. Waar gaat hij dan naartoe? Nou ja, zo liggen die dingen dus. Dat wisselt dus, zoals ook in onze dagen. Maar goed, daar heb ik het verder niet over. Waar het maar om gaat is dat die zoonstelling wel degelijk aangekondigd wordt met betrekking tot Israël. En daarom zegt de Heer, ik denk er nog steeds aan, want ik heb nog een plan. En het zal vervuld worden, want ik zal met Israël en Juda een nieuw verbond sluiten. En dan zal ik hun zonden niet meer gedenken en dan gaan dus die beloften in vervulling. En in de wederkomst van Christus zal Israël dus alsnog tot zoon worden gesteld. Heb je dat nog? Iets anders dan in de komst van Christus zou Israël tot zoon worden gesteld, althans op zijn vroegst dan. En u en ik, wij zijn eerstelingen daarvan. Zoals gezegd, die kwestie van aanstelling tot zonen komt in hoge mate overeen met die van de uitverkiezing. Het betreft een heel volk, maar het wordt vererfd via de Messias hoogstpersoonlijk. Dat is wat die zoonstelling betreft precies hetzelfde. Alleen, ja, het is weggeredeneerd in de bekende traditionele leer van die drie eenheid, waarin het woord zoon geheel zijn betekenis heeft verloren, feitelijk. Dus daar kan ik het beter helemaal niet over hebben. En meteen even slaan naar Psalm 2. Kijk, in verband met de uitverkiezing en de titel Israël waren wij terecht in Genesis 49. En daar blijkt de naam Israël gegeven te worden specifiek aan de Messias. En in Psalm 2 vinden we hetzelfde met betrekking tot het begrip zoonstelling. Want in Psalm 2 lezen wij de bekende woorden. In vers 7. De Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Dat laatste vind ik nog het mooiste eigenlijk. Heden heb ik u gegenereerd. Omdat het daarmee min of meer een plechtige uitspraak wordt. En bijna een notariële akte. Heden, de zoveelste van de zoveelste, verschenen enzovoort. Hè? En ondertekend en wat het maar was. Heden, vandaag. En dat maakt het officieel, vandaag. En heb ik u gegenereerd, daar vertel ik bij wat ik ook maar gewoon ooit eens een keer in de boeken heb gelezen. Dat dat hele begrip genereren niet maar slaat op de geboorte, dan wel de verwekking of wat het maar was. Hoewel het daarvoor gebruikt wordt. Maar dat het feitelijk de aanduiding is ook van het opgroeien, dan wel de opvoeding van het kind totdat het volwassen is en erft. Het genereren van een zoon is pas voltooid op de tijd van de vader tevoren bestemd. Met dank aan Galaten, daar zou ik eigenlijk nog naartoe moeten. Wanneer die zoon inderdaad wordt aangesteld in dat zoonschap, om zo te zeggen. Dan is die generatie, die wording, pas compleet. En dat is hier blijkbaar ook zo. Dit is een mooie vers dat het illustreert. Want gij zei mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, wil niet zeggen heden heb ik u verwekt of zoiets. Hè? Of heden zijt gij geboren of iets dergelijks. Integendeel, het is de zalving tot koning feitelijk. En dat mag je afleiden uit vers 2. De vorsten, de koningen der aarde beraadslagen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Dat is het woord Messias dus. Hè? En als Grieks woord in de Septuagint staat er gewoon Christus. En dat wordt herhaald in vers 6. Ik toch heb mijn koning gezalfd. Wat het maar wezen mag, want er zijn wat discussies over het woord. Daar ga ik niet op in, maar het is een soort synoniem voor zalven. Dat net zo goed kunnen zijn aangesteld of wat er maar staat. Welk woord het ook is, maakt niks uit. Ik heb mijn koning tot koning gemaakt, wat het maar was. En in derde instantie staat er, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. De aardigheid van die uitspraak is, gij zijt mijn zoon, de aardigheid van de uitspraak is dat in Handelingen, het staat er in mijn Bijbel onder, ik zoek ze dus niet op, want het neemt me veel tijd, vind ik niet nodig. Dat in Handelingen 13, vers 33 en omgeving, de apostel Paulus zegt dat dat vervuld is geworden in de opstanding van Christus. En het wordt daar ook gerelateerd aan David. Want daar wordt ook Jesaja 55 geciteerd. Ik zal u geven de weldaden van David die getrouw zijn. Of de gewisse weldaden van David. En daar staat dat dit gebeurd is toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat was weer toen God hem opwekte uit de dood. Staat daar allemaal. En deze psalm die is natuurlijk ook gerelateerd aan David. Men zegt dat die geschreven is naar aanleiding van de kroning, de zalving van David zelf. Dat is waarschijnlijk ook zo. Maar goed, dat doet nou niet ter zake. En bovendien vinden we verwijzingen naar Hebreeën 1 vers 5 en Hebreeën 5 vers 5, staat er ook onder. Daar wordt deze uitspraak ook geciteerd. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. In hoofdstuk 1 van Hebreeën heet dat, tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd? Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En in Hebreeën 5 vers 5 staat dat hij met die uitspraak gesteld werd ook tot hoge priester. Staat daar. Niemand neemt zichzelf die eer aan om hoge priester te worden, Hebreeën 5. Alzo ook Christus niet. Maar hij is aangesteld door degene die tot hem gezegd heeft, Gij zijt hoge priester in de ordening der Melchizedek. Dat was Psalm 110. Ik meen vers 4. En gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Staat er meteen achter in Hebreeën 5, vers 5. Zodat dat priesterschap dat hier niet genoemd wordt, kennelijk toch hierin besloten ligt. En dat kan alleen omdat het een uitspraak is, niet maar over David, maar over de Messias, de zoon van David. Het woord Messias staat er trouwens ook in vers 2. Die koning werd niet onder het oude, maar onder het nieuwe verbond. En daarmee dus ook weer gewoon tot hoge priester gemaakt werd. Met dezelfde uitdrukking. Hebben we die nog? Zo'n stelling. Dat volgens Psalm 2 tot koning, maar volgens Hebreeën 5 ook tot hoge priester. Waarbij dan ook Psalm 110 geciteerd wordt, maar er staat het begrip zoonschap niet. Ik zou trouwens in dit verband waarschijnlijk ook Psalm 89 moeten aanhalen. Omdat Psalm 89 een soort uitweiding is over Psalm 2. En ik doel dan op eerst vers 21. Ik heb David mijn knecht gevonden, met mijn heilige olie heb ik hem tot Christus gemaakt. Dat wil zeggen, gezalfd. Maar daarna, vers 28, ook zal ik hem ten eerstgeborene zoon stellen. Daar heb je zo'n stelling dus letterlijk, hè. En dat het gaat over eerstgeboorterecht staat er zelfs bij. Eerstgeborene zoon. Maar dat is eigenlijk een pleonasme. Voor alle duidelijkheid, hè. Ten hoogste namelijk, staat bij wat het impliceert, ten hoogste over de koningen der aarde. Dan wordt het dus koning der koningen. En ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten en zijn troon als de dagen der hemelen, enzovoorts. Wat het maar was. Dat dit in de eerste plaats gaat over David en de continuering van het Davidische koningshuis, dat lijkt me historisch duidelijk. Maar over het hoofd van David heen wordt meteen gesproken over de Messias. Gaat dus dubbel op. Dat is met zoveel profetie in het geval. Maar je vindt de uitdrukking. De zoonstelling van de Messias. Het moet nog uiteindelijk vervuld worden in de toekomst. Degenen die ontkennen dat het hier gaat over de continuering van een Davidisch koningshuis, hebben ook geen andere optie. Die zeggen dus gewoon, nee, het gaat over de Messias. En dan blijft die troon voor altijd. Als die eenmaal komt. En daarmee zeggen ze dus met grote nadruk dat Christus tot zoon gesteld is. Alleen, ja, dat hebben ze weggeredeneerd via die drie-enigheidsleer. En dat brengen ze dan terug tot hij was altijd al de zoon van eeuwigheid. Zonder oorsprong, zonder begin, enzovoorts. Maar dat is niet helemaal correct natuurlijk. Hè. Hij werd pas als zoon gesteld in zijn opstanding. Toen werd hij namelijk gezalfd, heet dat. En zalving is, zalfolie is een uitbeelding van eeuwig leven. Dus lijkt me niet al te moeilijk om dat te begrijpen. Wij vinden hierop een vervolg trouwens, die moet ik ook even noemen, in Openbaring hoofdstuk 2 is dat geloof ik nog. Waar dezezelfde woorden uit Psalm 2 worden toegepast op de gemeente. Daar staat in Openbaring 2, de laatste verse, vers 26. Wie overwint, die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen. Hij zal ze hoeden met een ijzeren staf, ze zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden. Dat is uit Psalm 2, in het gedeelte wat ik niet meer gelezen heb, maar het staat daarachter. Hè? Gij zult hen in stukken slaan, met ijzeren roede, ijzeren scepter enzovoort. En die woorden worden hier aangehaald en toegepast op de gemeente als zodanig. En daar staat dan ook achter, dat vind ik het mooiste van dat vers, van vers 27 van Openbaring 2, gelijk ook ik van mijn Vader ontvangen heb. Zodat ook hier staat dat wat de Heer ontvangen heeft, dat ontvangen wij van hem. En de uitdrukking uit Efeze zou geweest zijn, wij ontvangen het in hem. Zodat impliciet ook de uitdrukking, gij zijt mijn zoon, hier wordt toegepast op de gemeente als zodanig. En daarmee zijn we terug in Efeze, want wij zijn gepredestineerd tot zoonstelling. Daarna blader ik eerst terug naar, eerst even Romeinen 9. Want in Romeinen 9 wordt in ieder geval bevestigd wat wij zojuist besproken hebben. Daar staat over de Israëlieten en over voor zover zij Israëlieten zijn, vers 4, welke Israëlieten zijn, welker is, dat wil zeggen voor wie of voor van wie is, de zoonstelling, daar staat datzelfde woord als uit Efeze waar we vandaan komen, de Israëlieten, aan hen is gegeven dan wel beloofd de zoonstelling en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst van God en de beloftenissen. Zoonstelling is dus waartoe Israël geroepen was. En u kent langzamerhand het probleem van deze hoofdstukken. Het probleem is namelijk dat die zoonstelling in het voorgaande hoofdstuk, hoofdstuk 8, wordt toegeschreven aan de gemeente, aan de gelovigen van vandaag. Want daar staat in vers 15, gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. Gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. Hangt samen trouwens met vers daarvoor, vers 14. Daar staat namelijk, gij hebt ontvangen, er staat, want zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. Ik neem aan dat u dat in uw Bijbel alles veranderd hebt. Daar moet staan zonen. Die geest leidt ons namelijk naar zoonstelling. Je kunt ook zeggen dat Christus dat doet, dat is hetzelfde. Hij leidt ons daar naartoe, want daartoe zijn wij gepredestineerd, hebben wij gelezen. En daarom, omdat die geest dat doet, heet hij dus de geest der zoonstelling. En ik vind het vermakelijk dat er dan achter staat door welke wij roepen Abba, Vader. Want in de Griekse grondtekst, om zo te zeggen, staat inderdaad dit Hebreeuwse woord, Abba. En men heeft het dus niet vertaald. Daarna staat er het Griekse woord voor vader, dat heeft men dan wel vertaald. Dus het woord Abba, Vader. Waarna de vraag is, waarom zou daar zo'n Hebreeuws woord tussen staan? Extra, want vader staat er al, hè? In gewoon Grieks. Hè? Waarom staat er een Hebreeuws woord tussen? En de enige antwoord is, omdat daarmee verwezen wordt naar oudtestamentische inzettingen en gebruiken met betrekking tot vaderschap en zoonschap. En niet Griekse of zo, laat staan Nederlandse. Hier wordt dus mede mee gezegd dat het een oudtestamentisch begrip is. En daarom heet het Abba. In het Hebreeuws. En daarna staat er, de geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Die is goed vertaald. Wij zijn kinderen God. En op die grond zijn wij gepredestineerd, zijn wij bestemd, want kinderen moeten iets worden nog, dat weet je. Kunnen het wel zijn, maar je moet dan nog wat worden. En de bedoeling is dat het kind zoon wordt. Wij zijn kinderen Gods, en de geest leidt ons naar zoonstelling. En dus vers 17, en indien wij kinderen zijn, dat is ook goed vertaald, zo zijn wij erfgenamen, in de zin van wij zullen nog erven. Dat weet je bij erfgenaam nooit, of het al gebeurd is of nog moet gebeuren, maar in de context is het altijd duidelijk. Wij zijn kinderen en bestemd voor de erfenis. Waarom ook niet, anders leest hij 1 Petrus 1, vers 3 of zo daarnaast. Hè. God heeft ons wedergeboren tot een onvergankelijke erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. God heeft ons wedergeboren, dan zijn we kinderen, tot een erfenis, dan zullen we zonen worden dus. Dat was 1 Petrus 1, vers 3 en 4, als ik me niet vergis. En dan weer hier terug in Romeinen 8. We zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen van of met Christus. En dan lees ik meteen vers 29. Laatste deel van het vers. Opdat hij de eerstgeborene zij, Christus, in, dat wil zeggen samen met, vele broederen. En daarna wordt het Efeze 2. Hij schaamt zich niet ons zijn broeders te noemen. Reeds in het Oude Testament. Zodat je ziet dat dit wel degelijk een oud-testamentische gedachte is. En komt uit de oud-testamentische profeten. Ja, in dit geval was Psalm 22, meen ik. Maar goed. En dan de schepping, het schepsel, vers 19... moet wachten op, verwacht, nou niet actief, maar passief, verwacht, dat wil zeggen, wacht op. Kijk, voordat de Heer wat aan de schepping doet, moet er eerst wat anders gebeuren. Waar wacht het op met de schepping? Het wacht op de openbaring der zonen Gods. Hetgeen niet kan, want wij zijn nog kinderen Gods en nog geen zonen. Met andere woorden, de schepping moet wachten op de voltooiing van de gemeente. Moet wachten tot de gemeente haar eindbestemming, haar origo, haar destiny heeft bereikt. Dan zal de gemeente geopenbaard worden. En dan gaat het werk van God verder aan de schepping. De schepping wacht op de openbaring der zonen Gods, dat wil zeggen, wacht op de openbaring van Christus en de gemeente. Die hebben we toch, hè? Ja. Dan hebben we in het voorbijgaan, aan het eind van vers 21, de vrijheid, de heerlijkheid der kinderen Gods. Dat is wat er staat. Maakt verder niks uit, want als die kinderen Gods verheerlijkt zijn geworden, dan zijn ze heus zonen. Maar het ging mij om vers 23. Wij zelf zuchten in onszelf, verwachtende, wij wachten dus ook, dat is wat er stond, hè? De wereld wacht, maar wij wachten ook. Dat is vers 23. Wij wachten, wij zuchten in onszelf, verwachtende de zoonstelling. Komma. Of dubbele punt, wat u maar wil. De verlossing van ons lichaam. En in de praktijk is dat ter gelegenheid van de opname van de gemeente uiteraard. Waar wij veranderd zullen worden, wij die levend overblijven dus. Hè? Daar wacht het op, dat wil zeggen dat dan vindt onze zoonstelling plaats. En dat is eigenlijk wat de opname eigenlijk is. Hè? De term opname gebruiken wij voor degenen die levend overblijven. Maar wat er werkelijk gebeurt die dag, om zo te zeggen, is maar niet de opname van de gemeente, maar de aanstelling van de gemeente tot zoon. En dat geldt, aangezien het ook geldt voor degenen die levend overgebleven zijn op aarde, worden die ook veranderd. En dus van het ene moment op het andere veranderd. En zullen wij bij de Heer zijn, verlost van het lichaam enzovoorts. Hebben we die ook nog? Dat is de echte toekomst van de gemeente. En daarna, maar dan ben je 7 jaar verder of zo. Daarna de openbaring van die zoon aan de wereld. Christus met de zijnen. Christus en zijn vele broederen. Daarom heet de gemeente trouwens ook, die mag je er ook bij noteren, in Hebreeën 12, de gemeente van eerstgeborenen. En eigenlijk had ik dan ook nog moeten noemen Jacobus. Maar daar kom ik zo op nog even. Want hier vind je dus 1, 2, drie keer de term aanstelling tot zonen. En je vindt hem toegelicht, dus twee keer in Romeinen 8, één keer in Romeinen 9. Waar dan staat dat dat aan de Israëlieten beloofd was. Terwijl in hoofdstuk 8 het aan de gemeente wordt toegeschreven. En dan volgen weliswaar drie hoofdstukken om het te verklaren, maar we kunnen het ook kort doen, hè? De korte route is deze: Christus wordt tot zoon gesteld, of is tot zoon gesteld. Wij zijn in hem, dus het gaat ons ook overkomen. Alleen, en dat staat dan weer ergens anders, vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven. En daarom moeten wij eerst vlees en bloed afleggen en veranderd worden lichamelijk. En moeilijker is die ook niet. Neemt niet weg dat in Romeinen 9 tot en met 11 toch uiteengezet wordt dat de positie van de gemeente niet maar ontleend is aan Christus, maar ook ontleend is aan de beloften die gedaan zijn aan Israël, maar meer specifiek niet maar aan Juda, maar speciaal aan Efraïm, dat wil zeggen aan de 10 stammen van Israël. En dat is de strekking van Romeinen 9 tot en met 11. Dat staat nergens expliciet, maar als je de moeite doet om al die schriftplaatsen die de apostel aanhaalt na te zoeken, dan staat het er wel expliciet dus. In het Oude Testament namelijk al. Maar daar ga ik nou verder niet op in. Het gaat maar om het beginsel. Het zijn dingen die aan Israël beloofd zijn. Staat hier ook zwart op wit. Maar het is terechtgekomen bij de gemeente. Behalve Romeinen 8 en 9 hebben we de aanstelling tot zonen letterlijk alleen in Efeze 1 vers 5 waar we waren. Maar ook nog in Galaten. Dus die noem ik volledigheidshalve ook maar even. Waar het een en ander uiteengezet wordt tegen een nogal Joodse achtergrond. In Romeinen was het niet maar een Romeinse achtergrond, maar eigenlijk ook een Israëlitische, want die gemeente in Rome, voor zover ik weet, was in hoge mate gevormd via de Britten. En het aanwezigheid van Brits, althans een deel van het Britse vorstenhuis, koningshuis, van de Britse High King in Rome. Ik denk dat de brief ook aan zijn adres aan het Britse paleis bezorgd is geworden. Maar dat maar even terzijde. Hè? En dan hebben we Galaten, waar staat dat een kind is onder voogden en verzorgers. Vers 2, 4 vers 2. Ik val er middenin, want ik moet dringend ophouden natuurlijk. Een kind is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. De vader bepaalt dat dus. De erf later. Alzo wij ook, dat wil zeggen wij Joden. Toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Dat is een andere term voor de wet. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, dat wil zeggen de volheid van de tijd door de Vader tevoren gesteld. Wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Want het is allemaal gebeurd onder de wet. Onder het oude verbond. Nieuwe verbond begint op zijn vroegst na de dood van de Heer Jezus. Maar strikt genomen eigenlijk pas in zijn opstanding. Hè? Ja. En zo is het ook, God heeft zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de zoonstelling verkrijgen zouden. Zoonstelling was dus beloofd, dat is zouden, hè? Dat wil zeggen dat in het verleden was aangekondigd dan wel beloofd. Maar het zou pas vervuld worden, en het werd vervuld, in, nog zo vroegst, via de opstanding van Christus. Maar eigenlijk, het is nog niet eens vervuld. Stik niet in het vers, hè. En zeg niet dat bij de opstanding van Christus wij het zoonschap verkregen hebben, want dat staat er ook niet, hè. Er staat nieuw verbond is aangebroken, daar komt het op neer. Niet meer onder de wet. God heeft zijn zoon uitgezonden. En het is opdat wij de zoonstelling verkrijgen zouden. En misschien moet ik zeggen, opdat ook wij in navolging van hem die zoonstelling verkrijgen zouden. Maar ook hier wordt die zoonstelling ontleend aan de oud-testamentische beloften. Heb u dat nog? Moet er alleen bij zeggen dat hier dat kindschap, toen wij kinderen waren, wordt hier in verband gebracht met de situatie van Israël, dan wel de Joden, onder het oude verband. Dan staat er, de kinderen zijn onder voogden en verzorgers, onder de tuchtmeester, namelijk onder de wet. Maar het verhaal blijft hetzelfde. Zoonstelling, en daar gaat het hier natuurlijk om, zoonstelling is pas onder het nieuwe verbond en wordt gerealiseerd door het nieuwe verbond, en de wet heeft daar niets mee van doen. Komt pas na de wet. Net als die zoon. Geworden onder de wet, maar hij werd pas de zoon, en als zodanig aangesteld, nadat het wettische deel achter de rug was, uiteraard. Hè? Ja. En hier staat dan ook, en overmits gij kinderen zijt, ik weet niet of er zonen of kinderen staat, maar ik meen kinderen, ik weet niet zeker, maar overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons, let op dat het de variant is op de geest der zoonstelling uit Romeinen 8, staat de zonen? Ik heb verzuimd het te veranderen in mijn Bijbel. Overmits gij zonen zijt, maar ik hoop dat duidelijk is aan de hand van al die andere schriftplaatsen, dat het de betekenis heeft van zult zijn, hè? Of daarvoor bestemd zijt, of zo. Sommigen hebben daar moeite mee, maar ik verwijs altijd naar Isaac. Die wordt de zoon genoemd, hoewel hij het nog niet was. Was nog onderweg. Omdat gij bij uw zoon uw enige niet onthouden hebt, zei de Heer tot Abraham. Maar de zoonstelling van Isaac kwam pas later. En bij Jacob en Esau stond ook van tevoren was dat Jacob de zoon de erfgenaam zou zijn, al voor ze geboren waren, zegt mijn Bijbel. Er kwamen profetieën over. Maar niettemin de zoonstelling wachtte op dat Isaac inderdaad de eerstgeboortezegen overdroeg aan Jacob. En dat was heus tientallen jaren later. En zo is het hier ook dus. Hè. Maar dan staat er, overmis geen zonen zet, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Als je zou vragen, komt dat nog meer voor, dat Abba, in het Nieuwe Testament, kom je vanzelf in Romeinen 8 en in een gelijkluidend schriftgedeelte. Ik vind het wel mooi. En Abba om dezelfde redenen natuurlijk. Verwijst naar het Oude Testament. De strekking van Galaten is overigens dat wij niet, is niet dat wij al tot zonen gesteld zijn, maar is dat wij, omdat wij gepredestineerd zijn tot zonen, ons zoveel mogelijk ook, zover in ons vermogen ligt, als zonen zouden gedragen. En dus niet leven onder wet, want dat is voor kinderen, maar zelfstandig en onze eigen verantwoordelijkheid zouden dragen. En dat is een verschil, die benadering is anders dan die van de Romeinenbrief. Maar je zou ze moeten begrijpen, je zou ze naast elkaar moeten leggen. Andere schriftgedeelten leveren die problemen niet op. Ik zei u al, ik moet nog even naar Jacobus. Want in Jacobus, daar staat in hoofdstuk 1, vers 18, naar zijn wil heeft hij ons gebaard, want baren betekent ook maar gewoon voortbrengen, net als het Hebreeuwse bara, dat wij vertalen met scheppen. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het zaad der wedergeboorte, heet dat bij Petrus. Hier heet het gewoon door het woord der waarheid. En in Efeze heet het woord der waarheid het evangelie uw zaligheid. Staat erbij, hè? Efeze 1 allemaal nog. Na zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, met als doel op dat in de toekomst, predestinatie dus, hè? Op dat wij zouden zijn eerstelingen zijn er schepselen. En eerstelingen is in de Bijbel volstrekt equivalent van eerstgeborenen. Dat gaat zo. Als het woord begoor gebruikt wordt en het gaat over mensen en zoogdieren, dan wordt het vertaald met eerstgeboren. Want mensen en zoogdieren worden geboren. Nou, het schijnt. Even mij verteld. Maar als de term gebruikt wordt voor de vruchten van de oogst... ja, dan kun je eerst geboren niet zeggen. Want ja, die worden niet geboren. En dan heet het gewoon eerstelingen. Wat ook maar gewoon eersten betekent dan, natuurlijk. Eerstelingen. Men heeft het wat plechtig vertaald, maar het is heus hetzelfde woord in het Oude Testament. Eerstgeborenen of eerstelingen. Hebben we die nog? En Jacobus gebruikt de term eerstelingen onder verwijzing dus kennelijk naar de oogst. Dat is ook mijn beeldspraak. En u weet, oogst is de voleinding der eeuw enzovoort. De wederkomst van Christus wordt beschouwd als de oogst. Wordt het resultaat van Gods werk ingezameld, om zo te zeggen. En vandaar eerstelingen, maar het heeft de volledige betekenis van eerstgeborenen. Opdat wij zouden zijn ooit... Eerstgeborenen zijn de schepselen, dat betekent dus eerstgeborenen van een nieuwe schepping. En ik kan ook wel even een paar bladzijden omslaan. Twee. En dan ben ik... Nee, één maar. Of niet, twee. Dan ben ik in 1 Petrus. 1. Daar stond die uitdrukking die ik al geciteerd heb. God heeft ons, vers 3, wedergeboren door de opstanding van Christus... tot een levende hoop. En de levende hoop blijkt te bestaan uit vers 4... een onverderfelijke, onbevlekkelijke, onverwelkelijke erfenis... die in de hemel bewaard is voor u. Hoe kun je het woord eerstgeborene en zoon ontwijken, denk ik wel eens. Maar het is natuurlijk niet ontwijken, het is uitleggen wat het inhoudt. Een erfenis. En dan sta ik te denken, want ik had nog iets wat ik wilde aanhalen... 1 Johannes 3. Het zou zonde zijn om die te missen. Het zou mis zijn om zo te zondigen. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft... dat wij kinderen God zouden genaamd worden. Hij wijst terug naar Johannes 1 vers 12. Want wie in het Oude Testament tot geloof kwam... die ontving het recht, de macht, het recht om kind van God te worden... Dat kon namelijk nog niet. In die dagen, die kon niet wedergeboren worden, wacht op de opstanding van Christus. En Johannes haalt het aan dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Oud-testamentische beloften dus, oud-testamentische profetieën. En daarna zegt hij, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Vers 2. Hebt u dat? Inmiddels zijn wij dat. Nu, ik zeg het altijd, nu betekent inmiddels, hè, na wat vooraf ging. En dus nou zijn wij kinderen Gods. En wat u in de Statenvertaling niet ziet, is dat er in vers 1 staat dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. En daarna staat er en wij zijn het. Ja, nieuwere vertalingen hebben dat allemaal. Dat is een bekende kwaal van de Textus Receptus. Dus ja, en wij zijn het, dat wil zeggen inmiddels. Ik kan hem missen, want vers 2 geeft hem toch. Nu, inmiddels, zijn wij kinderen Gods en het is nog niet verschenen. Het is niet het gewone woord voor openbaring, apocalypse, maar het is het woord voor verschijnen. Dat is ook openbaren, doe maar. Het is nog niet verschenen wat wij zijn zullen. Want bij openbaring denk je ook, het is nog niet bekendgemaakt wat wij zijn zullen. Maar dat is niet waar. Dat staat er dus ook niet. Het kan nog niet gezien worden wat wij zijn zullen. Dat is wat er staat. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn of worden, wij hem zullen gelijk wezen. En dat sluit volledig aan bij Romeinen 8 bijvoorbeeld. Wij zullen... zonen Gods zijn en erfgenamen Gods en mede-erfgenamen met Christus. En hij zal de eerstgeborene zijn onder vele broederen. Dat is wat hier staat. Zie? En die sluit natuurlijk ook weer aan gewoon bij Colossense. Waar deze woorden niet voorkomen overigens. Maar waar we lezen in Colossense 3... wanneer Christus zal geopenbaard zijn... dat zijn wel dezelfde woorden... wanneer Christus zal geopenbaard zijn... dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Colossenzen 3, vers 4. Daar staat dus ook, als Christus zal geopenbaard zijn. En in 1 Johannes 3, vers 2. Als hij zal geopenbaard zijn, zullen wij hem gelijk wezen. En Colossenzen 3, als hij zal geopenbaard worden of zijn, dan zullen we met hem geopenbaard worden. En daarna ben je terug in Romeinen 8. De schepping wacht op het openbaar worden van de Zonen Gods. Mag niet moeilijk zijn. En dit zijn de belangrijkste versen met deze trefwoorden. Elders worden natuurlijk uitgebreider beschreven. En soms worden die dingen bekend verondersteld. Onze toekomstige heerlijkheid bestaat daaruit dat we tot zonen gesteld zullen worden. In ieder geval de hele gemeente collectief. Alsof het één zoon betreft. Eén eerstgeborene. Het is beloofd aan Israël. Maar binnen Israël heb je dan in de eerste plaats, in de hoogste plaats, de gemeente. Het koninklijk huis. Dan wel het huis van de hoge priester. En dat wordt als één eenheid, een unit, één huis beschouwd. En zo wordt het beschreven. Dus wij worden gebouwd tot een huis. En zo verder en zo verder. Zodat u ziet, er is helemaal niks nieuws onder de zon. We zijn nu in Efeze 1, vers 5. Maar al wat er staat is gewoon ontleend aan het Oude Testament. Het is een nadere uitwerking, dat weet ik wel. Maar niettemin, het is gewoon vervulling van oud-testamentische profetie. En een toepassing van die profetie is weliswaar op Israël in het algemeen, maar meer in het bijzonder op Christus. En binnen Israël in het algemeen kom je heus terecht bij die gemeente van eerstgeborenen. En binnen Israël heette zoiets trouwens ook de Raad van Oudsten. En dan heb je ook nog de variant van de vorsten in Israël. De vorsten in Juda, enzovoort. De voorsten. Maar dat is wat de gemeente voorstelt. Vertegenwoordigers van uit het volk als het ware, maar gesteld in de dienst van de koning, betrokken in zijn heerlijkheid. En dus een volk van koningen en priesters. Nou goed, wij zullen het daar maar weer bij laten. En de Heer danken voor deze avond. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor de rijkdom die u ons geschonken hebt. Niet op persoonlijke titel, maar op grond van onze vereenzelviging met onze heiland. Aan wie u ons hebt toegevoegd. Wij danken u dat we deze dingen mogen leren verstaan. En hoe we daarmee deel hebben gekregen aan de zegeningen van Christus zelf. En daarmee ook aan de vervulling van deze beloften die aan Israël gedaan zijn. We danken u dat we ze mogen begrijpen. We mogen verstaan dat hoewel u uw werk niet zichtbaar in de wereld vervult, u niettemin uw werk doet en uw beloften in vervulling brengt. Wij danken u dat we daaraan deel hebben gekregen. Niet op grond van onze verdiensten, maar op grond van geloof alleen dat u rekent tot rechtvaardigheid. Wij danken u dat u ons trekt uit deze wereld. Wij danken u dat u ons een bestemming geeft aan uw rechterhand, zelfs in de hemel, om vervolgens te delen in uw heerlijkheid. Daarom dragen we onszelf aan u op, opdat wij bekwaam zouden zijn om u te dienen onder dit nieuwe verbond en om te wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Amen.